Welkom bij deze aflevering van Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van ICAI, het Nationaal Innovatiecentrum voor AI en de Nederlandse AI-coalitie, waarin ik kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreek, met als rode draad de vraag: waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Mijn naam is Henny Huygens.
Snoek op Zolder. Snoek op Zolder.
Vandaag een aflevering waarin we drie ICAI Labs onder de loep nemen en waarin we dieper ingaan op de technische infrastructuur voor AI-onderzoek in Nederland. Mijn gast vandaag is hoogleraar in Artificial Intelligence, Computer Vision, Deep Learning bij de Universiteit van Amsterdam en hij is onder meer Scientific Director van maar liefst drie ICAI Labs. Het CUVA Lab met Qualcomm, het Atlas Lab met TomTom en het AIM Lab met het Inception Institute of Artificial Intelligence van de Verenigde Arabische Emiraten en de UvA. Welkom, Kees Snoek.
Ja, welkom. Goedemorgen.
Nou, Kees, wat een introductie.
Het is heel wat.
Ja, dan heb ik nog niet eens al je banen en rollen die ik overal kon vinden genoemd. Want je bent ook nog betrokken bij een spin-off van de UvA, de Kepler Vision Technologies.
Ja, correct.
Vertel eens heel kort wat je daar doet.
Ja, daar ben ik Chief Scientific Officer. Dat klinkt heel gewichtig, maar ik doe eigenlijk niet zo heel veel. Ik begeleid daar het research team. En wat Kepler Vision doet, die heeft een monitoring oplossing met camera's om in de ouderenzorg in te zetten.
Ja.
Zodat bewoners gemonitord kunnen worden en dat het personeel gealarmeerd kan worden als er iets gebeurt wat hun aandacht nodig heeft. En dit is een hele schaalbare oplossing die ook nog eens het personeelsprobleem in de zorg aanpakt.
Oh, dat klinkt super.
Ja.
Dus dit is helemaal wat minister Agema straks wil bereiken met AI in de zorg.
Dat past heel goed in die agenda, ja. We zijn al jaren bezig, maar opeens begint dat nu erkend te worden als een hele geschikte oplossing om de problematiek in de zorg en in de ouderenzorg in het bijzonder aan te pakken.
Hey, en nou vermoed ik zomaar dat beeldtechnologie en dergelijke daar de key technology is.
Ja.
Dat is ook jouw achtergrond en jouw specialisme.
Mijn specialisme is beeldherkenning.
Hoe kom je daarop terecht als je dat heel kort vertelt?
Ja,
nou,
ja, dat is wel grappig. Dat begon eigenlijk gewoon in een college tijdens de universitaire opleiding.
Ja.
Toen kwam er op een gegeven moment een zoekmachine voorbij van een universiteit uit Amerika. En daar zat een gezichtsdetectiemethode in. En dat vond ik zo magisch. Van hoe kan een computer nou een gezicht herkennen in een plaatje? Dat ik dat gewoon wilde weten hoe dat werkte.
Okay.
En dat is eigenlijk niet meer overgegaan.
Oh, leuk.
Dus zo ben ik eerst het afstuderen ingerold, toen promotieonderzoek en postdoc en hier zitten we.
En dat die beeldherkenningstechnologie, dat is eigenlijk de technologie achter alle labs waar jij bij betrokken bent?
Dat is wel de rode draad, ja zeker.
Oké, nou dan, dan wordt dat is de core waar we vandaag over praten, denk ik, hè?
Ja.
Hey, nog eventjes eerst een uitstapje naar de economische hoek. Je bent ook betrokken bij Amsterdam AI. Dat is een samenwerking van de overheid, ik neem aan de gemeente, universiteiten, medische organisaties in Amsterdam. Wat doen jullie daar?
Ja, het zijn 9 partijen in Amsterdam en wij hadden gezien dat we met z'n allen goed bezig zijn rond AI. Dus niet alleen beeldherkenning, maar AI in de brede. Dus ook alle ICAI Labs die in Amsterdam staan bijvoorbeeld. Maar ook hele grote AI-projecten bijvoorbeeld van de VU en ELSA Labs rond AI, media en democracy. Dus er gebeurt echt heel veel in Amsterdam. Maar het was allemaal een beetje versnipperd.
Ja.
Dus elk instituut was zelf heel goed bezig. Maar wij denken nu door samenwerking veel meer voor elkaar te kunnen krijgen. Dus dat doen we door gezamenlijke projectvoorstellen te schrijven om grote problemen aan te pakken. We starten nieuwe labs gezamenlijk. We organiseren allerlei events en om mensen aan elkaar te koppelen.
Ja.
We zetten nieuwe initiatieven op, maar ook bijvoorbeeld een lobby naar Den Haag om te zeggen van hey, AI heeft rekenkracht nodig.
Okay.
Maar het wordt niet onvoldoende gefaciliteerd. Doe er wat aan.
Okay.
En samen sta je sterker in dat soort gesprekken.
En het is dus echt een organisatie die gebouwd is op mensen uit de onderzoekswereld.
Ja. En er zijn in Nederland zijn er een aantal regio's die de AI-centra hebben geclusterd. En veel van die regio's zijn gedreven door bedrijven. Dus daar komt de samenwerking komt voort uit de industrie. Zeg maar.
Brainport is daar
een goed voorbeeld van. En Amsterdam is anders, omdat het bij ons echt voortkomt uit kennisinstellingen. Dus de universiteiten, de hogeschool, de academische ziekenhuizen.
Oh, oké. Maar je ziet toch ook wel in Amsterdam een enorme clustering van start-ups, scale-ups.
Zeker. En daar zijn we ook vol mee in gesprek om te kijken van hey, hoe kunnen we elkaar versterken.
Ja, ja. Waar zie je dat nou het beste in terug, die samenwerking? Is dat in gezamenlijk geld of fondsen regelen? Of gaat dat veel meer om de talentacquisitie daarmee borgt? Of?
Kijk, je kan... We zijn net begonnen, dus we zijn heel veel is nog in beweging. Wij zien wel dat het bijvoorbeeld talent vinden wij heel belangrijk.
Ja.
Dus we zijn heel erg bezig om talent aan Amsterdam te binden. En ook om het aantrekkelijk te maken voor talent om in Amsterdam te blijven. En in het ecosysteem te landen, ja, zo te zeggen.
Ja, daar draait het wel op natuurlijk. Want je kunt wel geld hebben, maar als er geen jongens en meisjes zijn die dat gaan doen.
Er is dus heel veel, maar dat is ook niet altijd zichtbaar. Dus een van de dingen die we bijvoorbeeld ook hebben gedaan, is we hebben AI 020 georganiseerd. Dat is een grote career fair, waarbij we alle studenten van de VU en van de Universiteit van Amsterdam en van de Hogeschool van Amsterdam samenbrengen met bedrijven. Die daar dan matchmaking kunnen doen om te kijken van ja, wat wil je na je studie gaan doen? Nou, denk ook eens aan ons.
Ja, ja.
En dat kunnen ook academische ziekenhuizen zijn. Die zeggen, ja, je had het misschien niet gedacht, maar wij doen ook heel erg fundamenteel AI-onderzoek. Dus als je met een master AI, denk dan ook eens aan het AUMC.
Ja, ja, en het Antonie van Leeuwen ziekenhuis. Ja,
of Sanquin, de bloedbank.
Partijen die in de eerdere afleveringen nog wel eens in gesprek mee ben geweest.
Ja. En dus op die manier bouwen we het ecosysteem op lokaal om het sterker en sterker te maken.
Oké, dus, want ik heb de indruk dat Amsterdam wel een hele sterke regio is als het over AI gaat. Hè?
Daar ben ik het absoluut mee eens. Maar tegelijkertijd is er nog wel heel veel versnipperd. Bijvoorbeeld de AI-bedrijven in Amsterdam. En er zijn er echt heel veel die AI-software maken voor allerlei domeinen. Die is heel slecht georganiseerd.
Je bedoelt in de manier waarop ze samenwerken?
Ja, dus die zijn toch heel erg met zichzelf bezig, maar niet zozeer met het ecosysteem. En daar kun je dus ook door gezamenlijk op te trekken, kun je veel meer impact maken. En dat hebben ze in de regio Eindhoven veel beter begrepen. Want als het over de maakindustrie gaat, dan denkt iedereen aan Brainport.
Ja.
Maar als het over de AI-industrie gaat, zou iedereen aan Amsterdam moeten denken. Maar dat is gewoon niet georganiseerd.
Ja.
Dus daar hopen we ook een bijdrage aan te leveren. Dus er ook partijen bij elkaar te brengen en te zorgen dat het op een gegeven moment georganiseerd wordt. Maar daar zijn we nog niet.
Nee, oké. Hoe zit de gemeente Amsterdam daarin?
Die is ook een stakeholder, maar die is niet de organiserende partij in deze.
Oké. Hoor ik daaruit dat je denkt van nou, die zouden er wat harder aan moeten trekken eigenlijk, wat jou betreft? Of,
nou, dat is altijd welkom, maar het is nog niet. Of misschien zouden de bedrijven het zelf moeten doen.
Oké. Dus, maar ja, is dat niet inherent aan een bedrijf dat je denkt dat je, zeker als je een klein startend bedrijf hebt, ja, dan ga je toch voor de omzet en voor de winst?
Nee, dat is heel logisch, maar er zitten ook hele grote bedrijven in Amsterdam. Die noemen een TomTom, een Adyen, een Booking, Picnic. Dus die zouden op een gegeven moment zou het toch wel verstandig zijn als die samen optrekken om bijvoorbeeld rond. Op een gegeven moment werd de belasting voor talent, voor buitenlands talent, werd belastingvoordelen werd afgeschaft.
Ja.
Ja, dat heeft direct impact op je workforce. Want dan komen ze niet meer naar Nederland. Dan is het misschien veel minder aantrekkelijk.
Ja.
En als je dan als Booking naar Den Haag, ja, dan heb je Booking weer. Maar als je zegt, wij representeren alle 150 grote tech bedrijven in Amsterdam, ja, dan mag je zo binnenkomen.
Ja. En wie zou dan de lead wat jou betreft moeten gaan nemen om zoiets van de grond te krijgen?
Daar zijn we nog over aan het nadenken, maar ik neig nu naar toch een clubje van de grootste partijen die de koppen bij elkaar steken en zeggen, ja, we gaan dit organiseren.
En met grootste partijen bedoel je bedrijven?
Bedrijven,
ja. Ja. Ja, ik denk inderdaad dat die daar best wel wat bij te winnen hebben.
Dat denk ik ook. En daar kan Amsterdam AI kan helpen. Dus om ook bijvoorbeeld te connecten naar de wetenschap en onze talentbase. Dus ik denk dat we daar in gezamenlijkheid een hoop kunnen bereiken. Maar ja, het duurt even voordat dit land in alle hoofden en...
En dat is voortdurend, dat verandert voortdurend, hè?
Zeker.
Hey, en wat is jouw beeld van de wereld van de talent, het vinden van de juiste talenten voor AI? Is dat aan het veranderen en verandert het in de goede richting? Of gaan dingen moeilijk?
Nou, die wereld is enorm competitief. En wij hebben altijd, in Amsterdam is het altijd nog gelukt, maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen gaan leunen. Want er zijn heel veel regio's die inmiddels ook goed zijn in talent aantrekken. En die hebben zich heel erg ontwikkeld de laatste jaren. Dus wat wij bijvoorbeeld nu heel erg zien is dat Duitsland heel aantrekkelijk is voor AI-talent.
Okay.
En niet alleen voor studenten, maar vooral ook voor junior staff en medior staff en zelfs senior staff. Dus wij zien gewoon dat onze junior staff die hier op een UD...
Dan praat je echt over postdocs en dergelijke.
Of UD's, dus universitair docenten. Die bijvoorbeeld een IKI-lab leiden. Ja, die worden dan hoogleraarposities aangeboden in Duitsland.
Okay.
Met jaarlijks 3 of 4 PhD-studenten die mogen starten zonder dat je een grant hoeft aan te vragen.
Okay, ja, dat wil iedereen wel natuurlijk.
Heel aantrekkelijk. En die mensen kunnen wij niet behouden.
Okay, dus want ik dacht dat de competitie ook vooral op global schaal was. Dat Silicon Valley af en toe zat te trekken. Maar als ik jou zo begrijp, dan zit binnen Europa is er ook wel een soort...
Ja, binnen Europa is er talent drain. Ja, en kijk, dus de PhD's, zodra ze hun PhD, dan gaan er heel veel naar Silicon Valley of bedrijven uit Silicon Valley. Dus dat zien we. Wat het verder moeilijk maakt, is dat wij ook heel veel talent uit landen als China en Iran halen. En dat is door de geopolitieke situatie van vandaag de dag wordt dat steeds moeilijker. Dus die bron wordt ook afgeknepen, als het ware. Waardoor we dus nog minder, nog competitiever.
Ja, want ik weet dat in veel IKI-labs inderdaad mensen uit China of Iran...
Ja, en dat zijn doorgaans hele sterke studenten die echt heel veel drive hebben om iets te maken van de PhD's. Het is ook voor hun manier om de wijde wereld in te trekken.
Ja, snap ik helemaal. Hey, vind het goed als ik eens eventjes met je de wereld van de IKI-labs inga? Want jij bent betrokken bij IKI volgens mij vanaf het allereerste begin.
Ja, klopt.
En je bent bij 3 IKI-labs betrokken. Ja, laten we de labs maar eens aflopen. Welke was de eerste van de 3?
Nou, dan beginnen we met QVA-lab. QVA-lab is eigenlijk ontstaan nog voordat IKI bestond.
Ja?
Het zat toen zo, er was een spin-off bedrijfje van de onderzoeksgroep waar ik werkzaam was destijds. Ik was toen nog geen hoogleraar, ik was toen nog UD, meen ik. Dat was een spin-off van Arnold Smulders en Harro Stockman. En die werd op een gegeven moment, zei Qualc- die spin-off maakte, die had een softwarebibliotheek. Ja? En die maakte beeldclassificatie voor allerlei toepassingen. En op een gegeven moment had het bedrijfje een demonstrator gemaakt op een mobiele telefoon.
Ja.
Waarbij je foto's in je fotorol automatisch kon categoriseren als strand, vakantie of wintersport of verjaardagspartijtje. En toen zei Qualcomm, hey, dat vinden wij heel erg leuk.
En help me even, want ik denk niet dat alle luisteraars Qualcomm kennen.
Qualcomm is een groot Amerikaanse chip producent die eigenlijk alle chips voor mobiele telefoons maakt en het dan levert aan partijen als Samsung, LG, Apple.
Okay.
Dus zij maken de componenten die in de smartphones zitten.
Okay.
Nou, Qualcomm die zei van wij willen deze club opkopen. Dus toen is het bedrijf verkocht aan Qualcomm. Dat was in 2014. Dat bedrijfje had een hele nauwe samenwerking door de rol van Arnold Smulders, hoogleraar bij de UvA en mijzelf, die toen UD was bij de UvA en ook samenwerkte met Uvision. En Qualcomm wilde graag die connectie tussen het bedrijf dat ze overnamen en de universiteit behouden. Dus zij hadden ook een lange termijn visie van, hey, wij gaan niet alleen dit kleine clubje kopen, maar we gaan dit uitbouwen in een groot kantoor voor ons bedrijf. En dan is het verstandig als we een connectie hebben met die Universiteit van Amsterdam,
okay,
om de know-how rond deep learning, wat toen erg in opkomst was, om te zorgen dat we up-to-date blijven.
Ja.
Dus dat was het. Dat werd toen gemodelleerd naar een lab dat ASML had met de natuur, met de fysici in Amsterdam.
Ja.
Het ArcNL lab. Dat was heel heel groot. Dit lab, QVA-lab, was een flink stuk kleiner, maar daar is het wel naar gemodelleerd.
Okay.
Dus een publiek-private samenwerking waarbij de industriële partij, in dit geval Qualcomm, de PhD-studenten financiert. En er afspraken zijn rond bijvoorbeeld het bescherming van IP, dat Qualcomm het IP kan overnemen als daar interesse voor is. En knowledge exchange, dus kennisoverdracht tussen in dit geval het nieuwe Qualcomm-kantoor en de PhD-studenten in het lab.
En dat was eigenlijk voor jullie op dat moment ook redelijk ontgonnen terrein waar je in ging dat kijken van hoe doen we dit?
Ja, dit was pionieren en dat werd dus het Cuva Lab. En dat is geopend in 2015. En wat er toen gebeurde was heel grappig. Een paar maanden later meldde zich de firma Bosch.
Ja.
En die meldde zich bij... ik moet ook even zeggen, Max Welling was ook betrokken bij het Cuva Lab. Dus Arnold Smulders, Max Welling en ik zelf. En een paar maanden later kwam toen de firma Bosch, dus het grote Duitse engineeringbedrijf, die kwam ook naar Amsterdam en die benaderde Max en Arnold en die zeiden, wij willen ook zo'n lab.
Oké.
En toen begonnen we in Amsterdam na te denken van, hé, wat is hier aan de hand? Als twee internationale spelers naar Amsterdam komen om kennis op te halen, dan hebben we iets in handen.
Ja.
Dus toen zijn we gesprekken gestart met een aantal hoogleraren, dus Maarten de Rijken en Frank van Harmelen, Marcel Worring. Van hey, kunnen we hier nou iets? Hebben we misschien een template in handen waarbij we dit kunnen herhalen?
En
dan niet alleen voor Amsterdam, maar dan voor heel Nederland om AI sterker op de kaart te zetten in Nederland. Nou, dat werd IKAI, want toen kwam heel snel het Air Lab.
Ja.
Als eerste Nederlandse lab, zeg maar, van een Nederlandse
multinational.
Ahold Delhaize. Onder leiding van Maarten. Dat werd eigenlijk het eerste echte IKAI-lab. Dat was het begin van IKAI en het eerste IKAI-lab. Maar het is gebaseerd op die Cuva en het Delta-lab met Bosch. Nou, de rest is geschiedenis, denk ik. Maarten heeft dat uitgebouwd naar
de 50
van die labs.
Het was een leuk geschiedenislesje over het ontstaan van IKAI, Kees.
Ja.
Geweldig. Nou, dit wist ik zelf ook helemaal nog niet, dat het zo begonnen was.
Zo is het begonnen.
Hey, en... Het Qualcomm lab, bestaat dat nog steeds? Of?
Het lab is begonnen in 2015 en het draaide voor 5 jaar, zoals alle IKAI labs.
Ja.
Qualcomm kantoor is hier in Amsterdam inmiddels flink gegroeid. Dus er werken nu tientallen mensen op dat kantoor. En in 2020, toen het lab was afgelopen, had Qualcomm ook echt de wens om het te continueren. Dus we zijn Cuva 2 gestart, als het ware. Dus we hebben een nieuw lab gestart in het verlengde van de vorige.
Hey, en nou weet ik dat bij IKAI Labs is altijd wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat met name het fundende bedrijf, dat die tevreden blijven met de richting die het lab op gaat, de dingen die ontwikkeld worden, de dingen die onderzocht worden.
Ja.
En wat daarbij volgens mij wel een hele belangrijke rol speelt, is dat in de academische wereld hoogleraren blijven hoogleraren, die zijn vaak langere tijd betrokken bij hun labs. En een PhD-kandidaat doet 5 jaar lang onderzoek, dus die is ook redelijk lang betrokken.
Ja.
Maar binnen bedrijven zie je dat op C-level, dat om de 2-3 jaar iedereen wel een beetje opschuift, verwisselt, wat anders gaat doen. Die spanning die daarmee ontstaat, hebben jullie dat gemerkt in dat lab?
Nou, in het Cuva-lab in zijn geheel niet. Maar dat komt ook omdat als onderdeel van de acquisitie van New Vision destijds door Qualcomm ben ik toen ook part-time bij Qualcomm gaan werken.
Ja.
Dus ik heb 3 jaar bij Qualcomm ben ik werkzaam geweest. Dus ik ken de organisatie goed. Zij kennen mij goed. Dat heeft heel veel vertrouwen ook gegeven in de samenwerking. Omdat we elkaars cultuur leren kennen.
Ik neem aan dat jij dan de liaison bent tussen
dat
de,
was ik toen.
De,
ik
de werk sponsoren niet, binnen Qualcomm.
Ik werk nu niet meer bij Qualcomm. Ik werk nu alleen nog bij de Universiteit van Amsterdam. Maar dat hielp toen enorm. En wat Qualcomm ook heel erg goed in is om te zorgen dat het ook heel goed ingebed is in hun eigen organisatie. Dus het hangt niet op één mannetje. Het is echt een team wat betrokken is bij het Cuva Lab vanuit Qualcomm. Dus als er een keer een personele wisseling is binnen dat team, maakt dat niet zoveel uit.
Ja.
En als ik nu terugkijk naar de afgelopen 10 jaar, dan is onze lead contact bij Qualcomm is vervangen. En vanuit dat team zijn ook 2 mensen zijn inmiddels ingevuld door andere mensen. Maar het maakt niet uit, want het is allemaal geleidelijk gegaan, het is overgedragen. En dat gaat allemaal. Dus
als zo'n lab eenmaal goed is ingericht, dan kan dat.
Ja, maar dat vereist dus ook dus dat is het two-way traffic. Dus het moet bij de universiteit goed ingebed worden. Want wij hebben natuurlijk ook wel eens mensen die weggaan of naar een andere universiteit of een andere carrière ambiëren. Ze moeten dus ook goed embedden in de bedrijfsorganisatie. Dat is heel belangrijk.
Ja.
En dat heb ik bij Cuva is daar eigenlijk het voor, voorbeeld van hoe het moet. Maar ik heb ook met labs gewerkt waarbij dat iets minder goed gelukt is. En als er dan mensen vertrekken, dan heb je dus wel gelijk de connectie ook vaak een stuk slechter.
Dus het is bij de opzet van dat soort labs, eigenlijk bij elk onderzoek belangrijk dat je het niet aan één persoon koppelt, maar dat je het wel...
Het moet echt geëmbed worden in beide organisaties. Dus het moet nooit gekoppeld zijn aan één persoon. Want dat is een groot risico.
Ja, dat is overal zo, denk ik.
Ja,
Bij Qualcomm, wat waren de belangrijkste onderwerpen waarvan jij zegt van nou de top drie aan leuke en interessante dingen die we daar ontwikkeld hebben?
Nou, dus eigenlijk, Qualcomm is een hele leuke partij om samen te werken. Dus misschien een beetje een geschiedenis van Qualcomm. Qualcomm is opgericht door een aantal hoogleraren. Die op een gegeven moment een opportunity zagen voor chips in mobiele apparaten.
Okay. Dus ze snapt het concept van onderzoek doen, snapt ze helemaal.
Ze zijn heel erg onderzoek gedreven en hun businessmodel is... Zij hebben twee takken van sport. Dus ze maken zogenaamde fabless chip designs. Dus ze maken ontwerpen van chips, maar ze bakken de chips niet zelf. En hun tweede taak van sport is... ze beschermen intellectual property rights, patenten... die ze vervolgens verkopen, typisch in combinatie met de chip... omdat daar speciale software op draait. En dat is hun businessmodel. Dus het ontwikkelen van de chips... en het beschermen van high-tech intellectual property rights... gerelateerd aan mobiele telefoon.
Okay.
Nou, wat was nou de opportunity... voor het Cuva Lab. In 2012 brak deep learning door in de visuele beeldherkenning. Voor die tijd was het gebaseerd op kenmerken knutselen, engineeren, op basis waarvan de herkenning werd gedaan. En deep learning veranderde dat, want daar werd feitelijk, je geeft het algoritme data en het probleem wat je op wil lossen. En het netwerk lost het zelf op. Dus je hoeft er geen kennis meer in te stoppen. En dat was vele malen krachtiger dan wat er tot die tijd bedacht was. Dus het was eigenlijk een revolutie.
Ja.
En die kennis rond hoe moet je nou neurale netwerken bouwen of visuele herkenning, dat noemden wij dus de deep vision, die was er niet. Die zat alleen bij een aantal PhD-studenten en heel weinig hoogleraren. Dus eigenlijk één hoogleraar die net de Nobelprijs voor de natuurkunde heeft ontvangen, Jeff Hinton. Die was eigenlijk een van de weinigen in de wereld die bleef doorontwikkelen met neurale netwerken. Terwijl iedereen zei het werkt niet.
Ja.
Is hij ermee doorgegaan. En de studenten die met hem gewerkt hebben, die zijn nu allemaal multimiljonair. Die werken allemaal bij de Googles, bij de Facebooks en et cetera.
Okay.
Maar Qualcomm had dus ook die zag ook van, hey, dit is een doorbraak, maar wij hebben de expertise niet in house. Wij zitten nog allemaal met de oude manier van denken.
Ja.
Dus ze dachten, nou, we moeten IP verzamelen rond dit thema. Nou, bij de Universiteit van Amsterdam zijn ze hier wel goed in.
Okay, dus daar lagen de onderwerpen eigenlijk die jullie gingen doen.
Ja, en Qualcomm was in die zin niet zozeer geïnteresseerd in van er moet dit en dit product uitkomen. Vooral geïnteresseerd in kennis creëren. En wij willen het graag beschermen in patenten, wat eruit komt.
Ja.
Dus die knowledge transfer naar het... Naar het bedrijf.
Ja, helemaal goed. Hey, laten we doorgaan naar het tweede lab. Ik gok even dat Atlas was of was dat AIM?
Atlas en AIM zijn ongeveer tegelijkertijd gestart. Ik denk dat AIM net even eerder was.
Oké, nou laten we die snel doorlopen. Wat...
Ja, dus AIM, dus dat is wel een voorbeeld van waar het iets minder goed ging met de embedding in de organisatie bij de industriepartner.
Dus slechte ontwikkeling is ook altijd heel interessant in de podcast.
Ik zou het niet zozeer een slechte ontwikkeling noemen. Het is een heel succesvol lab. Maar even korte geschiedenis. Iemand die ik kende uit het onderzoekswereldje, die was vertrokken naar... Die heeft een nieuw instituut gestart in de Verenigde Arabische Emiraten. Met een heel groot budget om een heel onderzoeksinstituut daar te starten.
Okay.
En dat ging heel voorspoedig. Op een gegeven moment had hij 100 man, PhD's en postdocs aan het werk. En nou, wij raakten aan de praat. Ik legde hem het concept van IKAI uit, waar we toen net mee bezig waren. Dus AirLab was net gestart en we wilden meer van die labs. Dus ik was enthousiast aan het vertellen. Toen zei hij, nou Kees, ik wil met jou ook wel zo'n IKAI lab rond medische beeldherkenning starten.
Okay.
Nou, zo raakten we aan de praat en zo kwam dat tot het AIM-lab. Alleen na 2 jaar vertrok mijn contactpersoon en er was een interne reorganisatie waarbij ze het Research Instituut geleidelijk leeg lieten lopen.
Ja.
En waarbij de onderzoekers aan het instituut gelieerd bedrijf terechtkwamen.
Okay.
Dus het werd van onderzoek meer toepassing.
Ja, ja.
Alleen, ja, er was niet meer zo heb ik dat ervaren vanuit dat bedrijf, niet meer zo veel interesse van wat wij eigenlijk in het één lab aan het doen waren.
Zij wilden snel geld verdienen waarschijnlijk.
Nou ja, ja dat, maar ze waren ook niet per se, er kwam geen druk op ons om iets te leveren of iets dergelijks. Dus in die zin was het heel fijn. Wij hadden carte blanche om te zoeken wat we wilden doen. Ja, en dat hebben we ook gedaan. Dat was een heel succesvol lab. Heel veel hele goede publicaties uitgekomen. En nou, dus kwam aan het einde van het lab nog even een opleving of we misschien toch nog door moesten laten gaan. Maar toen kwam er weer een reorganisatie en toen was het klaar.
Daar zag je echt dat voorbeeld van nieuwe boardmembers,
ja,
bedrijfsleven met
andere prioriteiten, met
andere cultuur, andere snelheden.
En het hielp ook niet dat ze ver weg zaten, dus dat ja, uit het oog, uit het hart.
En was het cultureel ook een lastige uitdaging? Of?
Dat viel wel mee, want de contactpersoon waar wij mee spraken is een Engelsman.
Oh, oké. Okay.
Dat viel wel mee. Dus de hele Abu Dhabi zit een bedrijf, is heel internationaal. Dus je ziet bijna geen Arabieren.
Oké, okay, nee, dat speelt geen rol dan.
Dat speelt bijna geen rol, nee.
Oké, okay, dus dat lab dat is inmiddels...
Dat lab is eind september is het geëindigd. Dus we hebben net het laatste kwartaalrapport de deur uit gedaan.
Oké. Okay. Nou ja, maar ik vind daar niks mis mee, want ik vind dat een goed beeld van hoe zo'n ICAI-systeem werkt.
Ja.
Labs die kunnen beginnen en die kunnen ook weer eindigen.
Ja, dus er zit een einde aan en het is ook niet gezegd dat het weer vernieuwd wordt natuurlijk.
Ja. Oh, leuk. Hey, en komen we bij TomTom.
Ja, TomTom, nou, Nederlands bedrijf. Dus daar zijn we natuurlijk heel blij mee dat we ook met Nederlandse bedrijven deze ICAI-labs kunnen starten. En dit is een lab in samenwerking met Theo Gevers, die ook hier hoogleraar is in de computer vision. En voor het TomTom-lab, het Atlas-lab, zoals we het genoemd hebben, was de ambitie waar we mee gestart zijn om high-definition maps te maken. Die natuurlijk voor TomTom interessant zijn voor hun product range.
Ja.
Dus dat gaat dan over herkenning in 3D bijvoorbeeld. Dus niet alleen in 2D plaatjes, maar ook in 3D objecten. Okay. En hoe kun je daar... Dus TomTom heeft heel veel autootjes rondrijden op de wereld. Die opnames maken van hoe ziet de verkeerssituatie eruit. En hoe kunnen we nou al die plaatjes automatisch analyseren, objecten segmenteren, verkeersborden, lantaarnpalen, gebouwen.
Dus dit lag ook dicht aan tegen de zelfrijdende auto ontwikkeling, neem ik aan.
Ja, dat is een mogelijke toepassing die gebruik maakt van zo'n high definition map.
Oké.
Okay. Dus zo zijn we begonnen. Met een lab met 5, inmiddels 6 PhD studenten. Maar ook daar hadden we te maken met interne change of focus en reorganisaties.
Ja, want TomTom is wel wat, daar is wel het nodige geshuffeld.
Wel wat gebeurd sinds wij met het lab zijn begonnen. Het team waar wij mee samenwerkten in het lab, bij TomTom, waar de studenten ook 1 dag in de week naartoe gingen, dat werd op een gegeven moment in zijn geheel opgeheven.
Oké. Okay.
Ja, dus dat was ook even lastig.
Dat helpt niet mee, denk ik.
Wie zijn dan onze contactpersonen? En ja, die kwam er uiteindelijk wel, maar die contactpersoon was vooral bezig met reorganiseren. En die had even geen oog voor het ICAI-lab en alle fantastische onderzoeksresultaten die daar aan kan. Snap ik ook wel. Maar dat is dus ook een fact of life, iets dat kan gebeuren bij het draaien van zo'n ICAI-lab.
Ja. Ja, dat is want je hoort veel natuurlijk over de mooie kanten van privaat gefunde labs van grote bedrijven. Dit is de andere kant, dat het kan ook door reorganisaties opeens kan zo'n lab onder druk komen te staan.
Ja, dus ik denk dat het wel zaak is als je zo'n lab start, dat er niet een te grote afhankelijkheid bestaat. Dus als je bijvoorbeeld afhankelijk bent van data van de industry partner, en na een jaar, en ondanks alle beloften, na een jaar is er een reorganisatie en het komt er niet, ja, dan zitten de PhD-studenten vast. Dus dat moet je niet hebben. Dus je moet het wel van tevoren heel goed organiseren. Ook in de contracten.
Maar hoe doe je dat dan? Want ik neem aan dat je in een IK-lab constructie dat je toch wel degelijk gebruik maakt van data van de partij waarmee je onderzoek doet.
Dat hoeft dus niet. Dus in de labs waar ik bij betrokken ben, hebben we dus die dependency niet.
Okay.
Dus wij doen echt fundamenteel AI-onderzoek. Met als wel gericht op het toepassingsdomein van de industriepartner. Maar niet per se direct bruikbaar voor de industriepartner.
Okay, dus jullie zitten echt daarbij wel bewust aan de voorkant van de ontwikkeling van nieuwe dingen?
Ja.
Aan de fundamentele kant?
Ja, en dan met wel het idee dat ze bijvoorbeeld het intellectual property right kunnen beschermen.
Ja.
Dus dat ze denken, nou, dit is een goed idee. We zien er nu misschien direct een toepassing, maar we willen dit wel beschermen omdat we misschien later iets mee kunnen.
Oké, en zie je dan wel uiteindelijk voorbeelden van doorontwikkeling van die fundamentele toepassingen naar echte dingen in de praktijk? Of is dat juist ook weer een enorme uitdaging?
Nou, dat heb ik nog niet echt gezien, maar dat ligt ook een beetje aan de type partners waar we mee samenwerken. Dus Qualcomm is niet echt geïnteresseerd in productontwikkeling op basis van de patenten. Die zijn vooral geïnteresseerd in het verzamelen van veel IP.
Ja.
Omdat ze dan echt een portfolio van technologie aan kunnen bieden. Bij TomTom zou dat kunnen, maar dat is nog onvoldoende gebeurd.
Okay.
Daar zou wel die potentie zijn omdat die dichter op het product zitten.
En kan dat een dingetje zijn waardoor uiteindelijk bedrijven toch zullen gaan zeggen van nou, misschien moeten we toch maar eens stoppen met die labs? Want ja, bedrijven willen natuurlijk die willen producten en diensten zien aan het einde.
Ja, kijk, het is natuurlijk altijd wat is de insteek van een bedrijf. Dus het kan ook zijn, nou, wij vinden het belangrijk dat er een AI-ecosysteem is in Amsterdam. Dus het is ook waardevol om daar wat in te investeren. We geven iets terug.
Ja.
Dat straalt ook af op je bedrijf. Want masterstudenten zien TomTom hier overal in de gang hangen. Omdat het TomTom Lab hier zit. Dus die denken, hey, wacht eens even, na mijn PhD of na mijn masterdiploma, ik ga eens met TomTom kijken of ik daar terecht kan als een.
Dat heb ik ook wel gemerkt. Dat zie je natuurlijk in Silicon Valley ook. Dat de grote onderzoeksinstellingen van Microsoft Research bijvoorbeeld, is een goed voorbeeld. Die doen dat met name vanuit talent acquisition oogpunt.
Ja.
En niet eens zozeer omdat ze daar direct bruikbare diensten willen ontwikkelen.
En dat is ook trouwens voor Qualcomm was dit ook een van de voornaamste redenen om bekendheid te geven aan Qualcomm als een plek waar het gebeurt rond AI-onderzoek.
Oké, dus dit zou eigenlijk meer op de misschien wat meer op de radar van het bedrijfsleven moeten staan als het gaat over onderzoek research and development activiteit op AI.
Ja, ik denk zelf dat IKI Labs minder geschikt zijn om heel erg development van een bedrijf over te nemen. Het is veel meer research en inspireren met kijk wat kan.
Hey, want dat vind ik een hele interessante gedachte. Want ik ben helemaal met je eens dat zo zou moeten werken. Zo werkt het ook vaak in de praktijk. Tegelijkertijd denk ik, zou dit nou ook een reden kunnen zijn dat het zo moeilijk is om het MKB te betrekken bij wat er gebeurt in IKI? Er gebeuren wel allerlei dingen,
maar
ik heb toch het gevoel dat de echte doorbraak daar, of die laat nog een beetje op zich wachten, of misschien dat we wel over een hobbel heen zijn en komt die doorbraak er niet eens.
Nou, kijk, een IKI Lab is hartstikke mooi principe, maar die bedrijven betalen een flinke prijs voor zo'n IKI Lab. Dus vergis je niet.
Ja.
En dat kunnen niet heel veel partijen kunnen dat opbrengen of willen dat opbrengen. En zeker een MKB-partij die kan niet een IKI Lab financieren.
Hoe zouden die hun AI-onderzoek en ontwikkeling moeten oppakken, denk jij?
Ja, dat is toch. Je zou samen kunnen werken in kleinere projecten. Dus NWO heeft ook wel mogelijkheden om bijvoorbeeld met een zogenaamd open technologieprogramma project, waarbij je met een kleine bijdrage, en dan verzamel je misschien een aantal MKB-bedrijven bij elkaar.
Ja, er lopen net een aantal iNet calls die nu beginnen uit te werken.
Die zijn er wel, maar dat hangt heel vaak samen met persoonlijk contact met een hoogleraar of een universitair hoofddocent, om dan gezamenlijk een project van de grond te proberen te krijgen. Maar ook daar geldt dat bij het MKB verandert ook wel eens iets.
Ja, maar daar is misschien de scope nog wel meer gericht op omzet maken
de komende zes
en winst maken en kort cyclies. Ja, vijf jaar lang onderzoek doen. Dat.
En een PhD is toch, ja, het is toch een heel lang traject. En ja. je kan beginnen met een bepaald idee in je hoofd. Je schrijft daar een voorstel over. En dan begint iemand te starten. En na twee jaar heeft die persoon er ook heel lang over nagedacht. En er zijn nieuwe ontwikkelingen. Die gaat dan, die neemt de bocht rechts af.
Ja.
En dan is het niet meer wat je oorspronkelijk in het plan bedacht had. Maar nog steeds wel heel erg leuk onderzoek.
Ja.
Maar dat is misschien voor de MKB-partij minder relevant. Dus, ja. dus het is...
Ik denk dat het daar meer dat aankomt op interessante consortiums samenstellen.
Ja, ja.
Want één, wat jij al zei, één MKB-bedrijf...
Nee, is kansloos, denk ik. Die gaat dat
die
niet
kunnen
opbrengen.
Dit soort,
nee.
Die kunnen geen grootschalig ICA-lab opzeggen.
Een PhD-student is niet meer te betalen bij de universiteit. Door een MKB-partij is veel te duur.
Ja. Nee, dat is heel erg snel veranderd inderdaad.
Ja, ja.
Hey, nog even eentje, die ligt wel in het verlengde, denk ik. Ik las dat je betrokken bent bij de Alice Unit in Amsterdam. Zoals ik het begrijp, een lokale afdeling van de Alice Society.
Ja.
Ik ken het zelf nog niet, maar het is een divers Europees netwerk dat onderzoeksexcellentie bevordert en doorbraken op het gebied van AI bevordert. Ik zag op de site een heel hartstikke leuk en inspirerend filmpje over de Europese Alice site.
Ja.
Super spannend. Is Alice eigenlijk zoiets als ICAI, maar dan op Europese schaal? Of is het wat anders?
Het is wat anders. Dus Alice is eigenlijk een network of excellence van onderzoekers die bezig zijn met AI gedreven door machine learning. Dus de moderne AI. Die hebben zichzelf georganiseerd om ook een blok te vormen tegen... Nou, landen als de VS en China, om te voorkomen dat al het Europese talent, AI-talent, vertrekt. En hoe doen ze dat? Door allerlei leuke constructies aan te bieden. Bijvoorbeeld gezamenlijke PhD's, waarbij je als PhD-student een begeleider in Amsterdam kan hebben en eentje in Oxford.
Okay.
Om de PhD-projecten in Europa veel aantrekkelijker te maken voor talent.
Ja, ja.
Dus dat talent blijft en ook postdoc-posities aan te bieden. En wat je nu ook ziet, is de Europese Unie is ook eindelijk wakker geworden. En die denkt van, hé, we moeten toch maar eens in AI gaan investeren. Dus er komen grote AI-calls.
Ja.
En dan is zo'n netwerk, kun je heel makkelijk de juiste mensen vinden.
Okay.
En gezamenlijk optrekken om zo'n call te schrijven. En je hebt de backing van het Alice-netwerk. Dus het maakt het allemaal heel solide. Het netwerk organiseert ook allerlei summer schools. En winter schools en PhD-events. Dus ze hebben verschillende research programs met focus areas. Bijvoorbeeld ik heb er zelf een rond multimodal foundation models. En waarbij dus weer een aantal onderzoekers bij elkaar komen. En nieuwe onderzoekers kunnen daar ook bij. Dus het is networking en kennis delen.
Super inspirerend, zeker voor mensen die nog niet heel ver in hun carrière zijn, maar die wel leuk netwerk willen ontwikkelen. Zeker. Dan zou ik zeker eens gaan kijken daar.
Ja, dus de Alice Unit in Amsterdam is een van de grootste zelfs van Europa. We hebben iets van 100 leden, allemaal met junior faculty, dus op die manier ook makkelijk met andere faculty in contact komen. Er zijn kleine financieringsmiddelen, dus mobility grants, zodat mensen makkelijk kunnen reizen tussen de ene plek en de andere plek. Wordt dan vergoed door
ja, goed dat het er is.
Ja.
Goed dat het er is. Hey, laatste onderwerp, niet het minst onbelangrijke. In een andere aflevering van deze podcast, daar geeft Maarten de Rijke van ICAI aan dat op het moment heel veel gaande is bij het ontwikkelen en uitrollen van een technische infrastructuur voor AI-onderzoek. Hij noemde jouw naam als iemand die daar intensief bij betrokken is. Hoe verhoudt zich zo'n technische infrastructuur voor AI-onderzoek nou zich nu tot de eisen en de verwachtingen die er op dit moment gesteld worden aan duurzaamheid? Want het algemene beeld is op dit moment misschien toch een beetje dat AI zichzelf een beetje aan het inhalen is wat betreft energiegebruik.
Ja, laten we eerst één stapje terug doen. Dus de AI, energieverbruik van AI in Nederland is heel erg duurzaam, want er is namelijk geen rekenkracht.
Leg dat even uit.
Dus wat heb je nodig voor moderne AI?
Ja.
Data, een neuraal netwerk en rekenkracht om de gewichten van het neurale netwerk te kunnen berekenen.
Ja.
Nou, hoe meer data, hoe groter het netwerk, hoe meer rekenkracht.
Ja.
En als je dat doet, dan wordt de AI al beter.
Ja.
Dus de laatste trend is ChatGPT en Gemini en Llama en wat hebben we allemaal? Grote taalmodellen en multimodale taalmodellen. Dat is eigenlijk niets anders dan nog meer data, nog grotere netwerken en nog meer rekenkracht.
Ja.
En die rekenkracht, dat zijn zogenaamde GPU'tjes. Graphical Processing Units. Die zijn net iets anders dan de wat iedereen zou moeten kennen. CPU's, de Central Processing Unit.
Ja.
En die GPU's die kunnen heel goed parallel rekenen voor AI-applicaties.
Okay.
Nou, daar is NVIDIA stinkend rijk mee geworden de afgelopen jaren.
Ja.
En Nederland heeft eigenlijk de boot gemist waar het komt op GPU-supercomputers. Dus we hebben wel een CPU-supercomputer die iets sneller is.
Want zoals ik het van jou hoor, ik moet bijna denken aan in het verleden. Ik ben ooit bij Fokker mijn carrière begonnen, Fokker Aircraft. En daar ging het verhaal toen, dat was in de jaren 80, dat er in Europa 5 supercomputers zouden komen, waarop alles zou gebeuren.
Ja.
En het was toen dus heel belangrijk om te leren programmeren zonder dat je fouten maakte. Dus je moest binnen 3 keer moest je goed kunnen compileren. Anders was je een slechte programmeur.
Ja.
En 3 jaar later waren de personal computers overal om ons heen. En toen lachte iedereen om dit belachelijke idee.
Ja.
Nou hoor ik jou over 1 supercomputer waarop alles kan. Zitten we op dezelfde manier te denken? En over 5 jaar lachen we elkaar uit van wat een achterlijk idee was dat?
Om even een voorbeeld te geven. Elon Musk heeft onlangs 100.000 GPU-chips besteld bij NVIDIA. En onze nationale supercomputer Snellius heeft er 350.
Dus het gaat echt om echt nu ook over het fysieke bezit van chips.
Ja.
Die het mogelijk maken dat je op hoog niveau dus kunt rekenen.
Zonder voldoende chips kun je geen competitieve AI-modellen meer trainen. Als je geen competitieve AI-modellen zelf meer kan trainen, kan je ze alleen nog maar vanuit het buitenland kopen.
Oké.
Okay. Dus dat is een keuze.
En wat betekent dat voor waar we nu staan?
Nou, dit wordt inmiddels wel onderkend in Nederland. Dus we zijn dus vanuit Amsterdam AI ook een lobby gestart. We hebben contact gezocht met onze kompanen in Zuid-Holland, met Delft.
Ik weet dat Surf daar ook bij, die is ook heel erg betrokken bij dit verhaal.
Zeker. Surf leidt dit verhaal. Dus we zijn op een gegeven moment in gesprek gekomen met Surf. En die waren toen al bezig met een plan. Dus
voor de luisteraar, Surf is de...
Surf is degene die de supercomputing faciliteiten in Nederland voor wetenschappers faciliteert.
Ja.
Dus we zijn onder leiding van Surf en samen met Surf is er een plan... wordt er gemaakt om een Nederlandse AI-fabriek, zoals we het noemen, in Groningen te gaan verkrijgen.
Oh, oké. Okay.
Dus dat wordt op het moment wordt druk vergaderd op 3 ministeries, om te kijken of we dit inderdaad in Nederland moeten willen, of dat we gaan investeren in een buitenlandse faciliteit.
Hey, en betekent dat dan in de praktijk dat je als onderzoeker, je hebt een stevige rekenklus, moet je in Groningen laten doen?
Ja, maar
ligt dat zo? Of?
Dat maakt niet uit, want je logt in op een terminal waar die machine staat. Kijk,
de fysieke locatie maakt eigenlijk niet meer uit dan?
Feitelijk niet. De keuze die je moet maken is, als je bepaalde type data ook door je AI wil processen, wil je dat dan in Nederland doen of wil je dat in een buitenlands land doen?
Ja.
Dus dat is denk ik de vraag die de ministeries zichzelf moeten stellen. Dus wil je soevereine capaciteit of wil je alles outsourcen?
En is niet de grote vraag, wil je dit niet op Europees niveau doen of op nationaal niveau? Dat gebeurt al.
Dus de propositie is eigenlijk heel interessant. Want als de ministeries zeggen, wij willen bijvoorbeeld beslissen van wij willen iets in Nederland, dan verdubbelt de Europese Unie dat bedrag.
Oké. Okay.
Dus de Europese Unie is er veel aan gelegen om door heel Europa een aantal van deze supercomputercentra op te zetten.
Oké. Okay. Hey, ga ik toch weer even terug naar Fokker, want dat is mijn referentiekader.
Ja.
Daar werkte ik op het rekencentrum in Schiphol-Oost. Ja. En dat was een enorme grote zaal met allemaal tape units en een grote control room. En alles was met hele ingewikkelde airco en dergelijke. Ziet zo'n supercomputer waar jij het over hebt er nou ook zo uit? Of praten we dan over heel wat anders?
Nee, dat zijn dus ook racks met computers en heel veel koeling.
En een grote ruimte ook.
In een grote ruimte, ja.
Oké.
Okay. En ze hebben heel veel energie nodig.
En daar komen we toch weer op die energie. Wat is de rol daarvan? Want je hoort natuurlijk op dit moment wel her en der berichten over... Ja, AI, dat gebruikt zo vreselijk veel energie. Dat kan helemaal niet meer straks, joh.
Ja,
is dat een kletsverhaal? Of,
Nee, gebruik wel veel energie. Maar dat is ook weer een opportunity om te onderzoeken... hoe kan je het duurzamer maken. In eerste instantie hadden wij bedacht... van, nou, het zou wel heel goed zijn als er ook meer GPU-rekenkracht in Amsterdam komt.
Ja.
Nou, dat verhaal was heel snel afgelopen... want er is geen plek op het stroomnet.
Oh, oké. Okay.
Dus daarom is het...
Daarom is het Groningen geworden.
Groningen is... Nou, nee, er een aantal redenen. Maar één van de redenen is dat in Groningen nog plek is op het stroomnet.
Ja, ja.
Dus dat is eigenlijk een hele mooie propositie om het in Groningen neer te zetten. Om heel veel redenen. Bijvoorbeeld ook dicht bij de zee en de windenergie die aan kan sluiten. Dus je kan het duurzamer maken. Maar ook hier geldt, als je zelf niet die AI-modellen kan maken... op hele grote supercomputers, dan weet je ook niet... hoe je ze duurzamer moet maken.
Ja.
Dus je hebt een faciliteit nodig om het te kunnen onderzoeken. Al focus je maar alleen op duurzame AI.
Ja. Dus jij bent ook van de school waar ik wel van hou van... om al gaat het bijvoorbeeld over ethische aspecten... menswaardige AI maken. Je leert eigenlijk pas goed hoe dat moet als je het echt gaat maken.
Ja, dat is niet een oefening die je met pen en papier kan doen.
Oké. Okay. Nee, dat hoor ik graag, want daar ben ik ook van... En daarom vind ik ook dat je het maken van toepassingen in Nederland ook absoluut een plek moet hebben.
Ja, ja. Dus we hopen dat de ministeries positief gaan adviseren. Wat de burger moed geeft, is dat het ook in het regeerprogramma stond van ons kabinet. Dus eigenlijk heeft het woord AI nog nooit zo vaak in een regeerprogramma gestaan als die van kabinet Schoof. Dus dat is ook wel boeiend.
Het wordt veel genoemd inderdaad. Waarbij ik soms me afvraag van, ja, wordt het niet te veel als de Holy Grail genoemd? En kunnen we dit allemaal wel wat we denken? Maar kijk, het is geen slechte ambitie op zich.
Kijk, het moet zich natuurlijk ook nog wat bewijzen. Het is wel heel veel ook hype.
Ja.
Maar wel met heel veel potentie. En de vraag is, hoe snel kan het zich bewijzen?
Ja. Wanneer staat die supercomputer er?
Als alle seinen op groen staan, denk ik niet voor begin 2027.
Oké. Okay. Ik heb bijna het gevoel dat ik een keer naar Groningen af moet reizen.
Ja.
Het lijkt me een hele interessante ontwikkeling om eens wat over te
zeker,
horen.
Zeker.
Hey, dankjewel Kees. Ik vond het een leuk gesprek. Ik heb een hele hoop invalshoeken gehoord. We hebben het over de geschiedenis van IKAI gehad. Dat vond ik ook een hele leuke. En er blijft eigenlijk nog één ding over. Met jouw achternaam had ik zoiets van... Ja, moeten we daar toch even over de naam van de podcast hebben. Hè?
Ja, nee, zeker.
Want ik begreep van jou dat er zelfs veel mensen denken dat jij de man achter de podcast bent.
Ja, dus mijn achternaam is Snoek natuurlijk. En Snoek op zolder was eigenlijk... de grap die ik eigenlijk zelf altijd maakte... was dat Snoek op zolder was mijn bijnaam tijdens de corona-periode. Waarbij ik dus werkte vanaf de zolder in huis.
Ja, nee, dan ga ik mijn IP-rechten laten gelden, Kees. Nee, de naam, dat heb ik eigenlijk nooit verteld in de podcast. Maar de naam, dat is volgens mij is dat een heel oud-Hollands spreekwoord. Wat betekent iets zoeken wat je niet kan vinden.
Ah, oké. Okay.
Dus nou, ik denk dat jij op die zolder zat en dat je ook dacht van... ik zoek iets, maar ik weet niet wat ik moet hebben. Dus,
ja, dat is leuk.
Dankjewel voor het leuke en super informatieve gesprek.
Ja, graag gedaan.
En luisteraar, u weer bedankt voor het luisteren. Dit was Snoek op Zolder.